Hallo en welkom bij aflevering 29 van Literair Café met Dr. Anne Spee. En vandaag wil ik het met jullie hebben over mijn minst favoriete schrijver. En dat is Harry Mulisch. Waarom is dit mijn minst favoriete schrijver? Ik ben zelf niet zo van de elitaire schrijvers. En tijdens mijn studie moest ik een aantal boeken lezen van Harry Mulisch. Ja, dat was een hel, om het maar even zo kort door de bocht te zeggen. Op de middelbare school las ik al de aanslag van Harry Mulisch. Net zoals iedere VWO en HAVO leerling, denk ik. Daar heb ik Mulisch eigenlijk... goed. Dat. En wil ik jullie ook uit mijn studententijd even een anekdote niet onthouden. Wij moesten in het eerste jaar van Harry Mulisch de procedure lezen. En het eerste hoofdstuk ging volledig over allerlei hermetische theorieën die Mulisch helemaal had uitgeplozen en over van alles en nog wat te maken had met allerlei obscure theorieën. Tegenwoordig zou je het complottheorieën noemen, denk ik. En het tweede hoofdstuk was zo, nu we onder ons zijn. En toen begon hij met het verhaal. En dat stond me zo ontzettend tegen, dat ik echt dacht, nee, ik ga nooit meer iets van jou lezen. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik wel twee vrouwen nog gelezen. En dat vond ik eigenlijk een van de interessantere boeken. Op de dag waarop ik deze aflevering opneem is het Paarse Vrijdag. En op Paarse Vrijdag trekken studenten en scholieren, als het goed is, een paarse broek aan om hun steun te betuigen met de LHBTQI en nog een heleboel letters die ik niet kan onthouden, gemeenschap. Het gaat erom dat je een statement maakt voor mensen die niet hetzelfde, die op een andere manier houden van, ook al is het houden van. Goed, hier kom ik niet meer onderuit, denk ik. Harry Mulisch. Werd geboren in 1927 en overleed in 2010. Dat is inmiddels ook alweer 10 jaar geleden. En zijn eerste boek dat hij schreef was in 1946 De Kamer. In 1951 verscheen zijn dan echte debuutroman Archibald Strohalm. En daar kreeg hij ook gelijk een prijs voor. Harry Mulisch is zoon van een Oostenrijk-Hongaarse vader die in de Eerste Wereldoorlog officier was in het leger. En hij verhuisde met zijn moeder naar Amsterdam nadat zijn ouders scheiden. Zijn vader was Duitser, zijn moeder was Joods. En hij zei wel dat hij de oorlog was. Dat is ook een reden waarom ik er niet zo heel blij mee ben met die meneer. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Zal ik het niet meer over hebben. Uiteindelijk het grootste boek wat hij schreef was De Ontdekking van de Hemel. Dat kwam uit in 1992. Moet eerlijk zeggen, heb ik ook nooit gelezen. Met name omdat het een enorm dik boek is. Alleen ik, nogmaals... Ik hou er niet zo van. Dus dat. Het gaat over twee vrouwen. Dat zegt de titel al. Sylvia en Laura. Laura Tinhuizen is de oudere vrouw in dit boek. En zij wordt verliefd op een vrouw genaamd Sylvia. En Sylvia is misschien wel verliefd op Laura. In 1975 was een lesbische relatie nog niet heel erg normaal. Dus het was altijd even een beetje iets moeilijks. Het is ook trouwens het eerste boek dat ik las waarin vrouwen een lesbische relatie hadden. Dus voor mij was dat ook wel even dat ik dacht, oké, dat kan dus ook. Nou ja, prima. We beginnen het boek bij Laura, die op weg is naar Frankrijk, naar haar gestorven moeder. En tijdens een stop in Avignon schrijft ze de dramatische liefdesgeschiedenis tussen haar en de kapster Sylvia op. Na het verbreken van haar kinderloos gebleven huwelijk met Alfred Boeken is Laura verliefd geworden op de veel jongere Sylvia. De gebeurtenis haalt haar leven danig overhoop. Sylvia heeft iets raadselachtigs over zich en Laura is ondanks haar verliefdheid soms wanhopig door het zwijgzame gedrag van haar geliefde. Sylvia manipuleert haar omgeving en liegt over haar relatie met Laura. Als ze de dierentuin bezoeken, laat Sylvia zich door Laura fotograferen met een onbekende jongen. En later vertelt ze haar ouders dat de jongen Thomas heet en de zoon is van Laura. Ook zegt ze dat Thomas en zij een relatie hebben. Ook Laura liegt over haar relatie. Als ze haar moeder bezoekt, wil ze niet dat Sylvia meegaat. Sylvia doet dat toch en de moeder van Laura heeft direct door dat beide vrouwen een relatie hebben. Daardoor is ze zo woedend dat ze met haar stok naar Sylvia en Laura gaat slaan. Dan op een avond ontmoeten ze de ex van Laura, Alfred Boeken. Ze zijn bij het toneelstuk Orpheus' vriend. En Alfred die reageert behoorlijk geïrriteerd als hij hoort dat zijn ex-vrouw een lesbische relatie heeft. En de relatie tussen Laura en Sylvia verslechtert enorm na het toneelstuk. Laura hoort van Karin, en Karin is weer de nieuwe vrouw van Alfred, dat Sylvia een relatie heeft met Alfred. Laura raakt in een depressie en denkt aan zelfmoord. En dan blijkt dat Sylvia even onvoorspelbaar is als altijd. Ze duikt weer op en blijkt zwanger te zijn van Alfred, maar ze zegt dat ze niet van Alfred houdt. Ze zegt dat ze zwanger is geworden om Laura moeder te laten worden. Laura probeert dan een dialoog tot stand te brengen tussen Alfred en Sylvia. Maar dat gaat helemaal verkeerd en Sylvia wordt gedood. En dat is toch wel heel heftig eigenlijk als je een zwangere vrouw doodt. Dan is Laura volledig overmand door verdriet en schuldgevoel. En ze gaat dus van de plaats waar haar geliefde is vermoord, naar de plaats waar haar gestorven moeder wacht. Orpheus' vriend noem ik niet voor niks, want Orpheus is een mythische figuur. Orpheus en Eurydike, dat waren geliefden. En Eurydike die werd gebeten door een giftige slang en moest naar de onderwereld. Nou, Orpheus die was helemaal de weg kwijt daardoor. En hij at niet meer, hij dronk niet meer. En hij speelde niet meer op zijn lier. En de nymfen in het bos waren daar heel verdrietig over. Want Orpheus kon zo'n mooi lier spelen. Hij was echt een begenadigd muzikus. En wat er qua symboliek hierin zit, hè, waar ik het vorige week ook over had, over symboliek, is dat eigenlijk Orpheus gaat dus dan naar de onderwereld om zijn geliefde terug te halen. En dat wordt gespiegeld in het verhaal van twee vrouwen van Mulisch. Dat betekent dat in het toneelstuk Orpheus' vriend zijn het twee homoseksuele mannen die het dodenrijk ingaan. En eigenlijk zie je de dood door het hele boek terugkomen. Een ander element dat hier een rol speelt, dat is de moeder. En er zijn drie moeders in het verhaal. De moeder van Laura, Laura zelf, die geen moeder is, maar toch wordt door de zwangerschap van Sylvia. En Sylvia, die zwanger raakt van Alfred en het kind aan Laura schenkt. En Laura is ook de fictieve moeder van de al even fictieve Thomas, de zogenaamde vriend van Sylvia. En zo is Laura ook de schoonmoeder van Sylvia. Ja, het is een grote driehoeksverhouding. Moederschap is voor Laura erg belangrijk, want ze is onvruchtbaar en ze lijdt eronder. Laura heeft pas het gevoel dat ze zelfstandig kan zijn, onder de invloed van haar moeder vandaan kan komen op het moment dat zij zelf moeder is geworden. Maar goed, dat lukte niet. Uiteindelijk toch wel, omdat moeder overlijdt. Liefde in dit geval is altijd synoniem, of in dit verhaal is synoniem met vernietiging. Sylvia wordt doodgeschoten door de liefde die tussen Sylvia en Laura is. En het boek zegt het niet, maar het kan zomaar zijn dat Laura zelfmoord pleegt. Naast dat twee vrouwen dus vol zit met allerlei symboliek en mythes en dat soort zaken, wordt twee vrouwen eigenlijk wel de meest toegankelijke van de romans van Milisch genoemd. En het is in een zeer heldere stijl geschreven. Het is gewoon een heel duidelijk boek. En een van de interessante dingen die mij altijd is bijgebleven van het lezen van dit boek, is dat Laura op een gegeven moment haar nagels laat groeien. En dat staat dan weer symbool voor het feit dat ze dus een relatie heeft. Het is namelijk zo dat in dit boek eigenlijk nooit genoemd wordt dat de twee een relatie hebben. Je moet het uit allerlei symbolen opmaken. En die symbolen die zie je dus door bijvoorbeeld de nagels die groeien. Waarom is dat nou zo'n belangrijk symbool? Laura, de jaren 70, ik ben zelf van 77, ik heb het niet helemaal meegemaakt. Maar het schijnt dat vrouwelijke masturbatie toen opgang deed. Het zal ongetwijfeld wel eerder zijn voorgekomen, maar sinds die tijd is het ook een soort van toegestaan voor vrouwen dat ze dat doen. Zullen we maar zeggen. En het is dus een teken dat Laura eigenlijk niet meer hoeft te masturberen, omdat ze dus zelf nu een relatie heeft. Dus ja, doe jezelf geen pijn meer met lange nagels. Heb ik van horen zeggen. Goed. Mocht je een keer denken, ik wil toch eens iets lezen van Milisch, lees dan dit boek, omdat dit toch wel een van de interessantere boeken is. En ook meer leesbaar dan de rest van zijn oeuvre. Dit is echt mijn mening over dit boek. En ja, de rest is mag je helemaal zelf weten natuurlijk. Goed. Nou, twee vrouwen. Ik hoop dat je het weer een interessante podcast vond. En dat je misschien twee vrouwen wellicht ook gaat lezen. Ik zal een linkje in de show notes erbij zetten. Ik wens jou een hele goede week. En tot de volgende keer.